Welkom bij een nieuwe aflevering van About Law en wat leuk dat je weer luistert. Deze week praat ik met Lisa van der Mare, advocaat bij Stibbe. Met Lisa bespreek ik de toepassing van het evenredigheidsbeginsel in de Harderwijk-uitspraak. Gaat de nieuwe lijn van de afdeling bestuursrechtspraak echt leiden tot meer oog voor de menselijke maat? En betekent deze uitspraak nou echt het einde van het willekeurscriterium? Dit staat centraal in deze aflevering van About Law. We maken dit jaar echt een vliegende start. De eerste twee afleveringen van dit seizoen worden enorm veel beluisterd. We proberen natuurlijk zo goed mogelijk een podcast te maken, maar het kan vast beter. Heb jij tips, ken je een leuke spreker of heb je andere feedback? Laat het dan vooral weten via onze website. Voor nu veel luisterplezier. Lisa, welkom op de podcast. We gaan het vandaag hebben over de Harderwijk-uitspraak, een vrij recente uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is een uitspraak die ik heel veel voorbij heb zien komen, in de reguliere media zelfs. Dat gebeurt volgens mij niet zo heel vaak met de uitspraken van de afdeling. Maar voordat we het daarover gaan hebben, zou je jezelf misschien eerst kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, zeker. Dankjewel, Bob. Heel erg leuk dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Lisa van der Made. Ik werk als advocaat bij Stibbe in het bestuursrechtteam. Daar houd ik me bezig met het bestuursrecht natuurlijk in brede zin. Maar ik heb een focus op het handhavings- en toezichtsrecht. Wat eigenlijk inhoudt dat ik me bezighoud met alles wat in het toezichtsdomein valt. Zoals bestuurlijke boetes, opgelegd door de arbeidsinspectie. Of handhaving door de ACM, inspecties op grond van BRZO, etc.
Echte procespraktijk dus.
Ja, echt de toezichtspraktijk. Niet alleen maar procederen, maar ook al in de voorfases adviseren. Bijvoorbeeld in het kader van informatieverzoeken. Dus eigenlijk heel erg divers.
Leuk, ja. Hey, we gaan het hebben vandaag over, ik zei het al, over de Harderwijk-uitspraak. Daar is heel veel over te vertellen, denk ik. Maar om te starten, denk ik dat het handig is om iets over de feiten te weten over die zaken. Dat geeft het misschien iets meer beeld aan de luisteraar. Wat waren die feiten in die zaken? Zou je daar eerst iets over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Je zegt de Harderwijk-uitspraak en je noemt dan vervolgens drie zaken. Dat komt eigenlijk omdat de afdeling heeft drie zaken aangegrepen om de evenredigheid nog een keertje uit te diepen. En de intensiteit van de toetsing van de bestuursrechter van besluiten aan evenredigheid. En in twee van die drie zaken ging het om een besluit van de burgemeester tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in de vorm van een woningsluiting. Dat hangt samen met de opiumwet, ook wel de wet Damocles. Als op grond van die wet kunnen burgemeesters panden, waaronder woningen, sluiten indien daarin drugs aanwezig was of als daaruit drugs werd verhandeld. En in de derde zaak ging het om een last onder dwangsom die was opgelegd in verband met de verhuur van een woning in Amsterdam zonder dat daarvoor een vergunning was. Nu noem je de Harderwijk-uitspraak. En dat was een van die zaken waar het ging om een sluiting op grond van de opiumwet.
En waren het dan drie gevoegde zaken? Hoe werkt dat in het bestuursrecht?
Nee, het waren drie afzonderlijke zaken waarbij het evenredigheidsbeginsel een grote rol speelde. En omdat het zo'n grote rol speelde, besloot de afdeling, we moeten hier wat mee. We moeten wat met die evenredigheid. En toen heeft de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak een staatsraadadvocaat-generaal Wattel en Widdershoven gevraagd om nou een conclusie te nemen, wat een soort advies is aan de afdeling bestuursrechtspraak. En zij hebben gevraagd van, kunnen jullie nou ons adviseren over de wijze waarop de bestuursrechter bestuursbesluiten moet toetsen aan het evenredigheidsbeginsel. Het waren drie afzonderlijke zaken waarin dit een rol speelde. De conclusie gaat over al die drie zaken. En uiteindelijk heeft de afdeling in de Harderwijkzaak de conclusie overgenomen en daarover geoordeeld. Van hoe gaat de afdeling dit nou in het vervolg aanpakken?
Iets wat ik nog niet wist, wat ik echt geleerd heb bij de voorbereiding van de podcast, is dat er zoiets bestaat als de grote kamer van de afdeling. Wat is die grote kamer? Wat houdt dat in?
Ja, zoals je misschien zult weten, hebben we meerdere hoogste bestuursrechters in Nederland. We hebben de hoogste algemene bestuursrechter en dat is de afdeling bestuursrechtspraak. Maar je hebt ook de Centrale Raad van Beroep en ook het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Belastingkamer van de Hoge Raad. Dus in de Grote Kamer zitten niet alleen maar staatsraden van de afdeling bestuursrechtspraak, maar ook rechters vanuit het CBB en de Centrale Raad van Beroep. En dat betekent dus dat alle hoogste bestuursrechters vertegenwoordigd zijn en dat de uitspraak dus is afgestemd. Dus dat ze daar op één lijn zitten.
Ja, en is dat dan uitzonderlijk of gebeurt dat op een wekelijkse basis dat die Grote Kamer bijeenkomt?
Nee, zeker niet. Dat zijn wel de uitzonderlijke zaken. Dus dat zijn de zaken waar toch wel nieuwe stappen worden gemaakt in de lijn die bestuursrechters uitzetten. Dus dat is uniek.
Hey, wat is die lijn dan die uit deze zaken volgt?
De afdeling gaat een nieuwe lijn volgen bij het toetsen van besluiten aan de evenredigheid. En nou ja, geef ik alvast een grote spoiler, hoe gaat die lijn eruit ziet? In ieder geval gaan ze intensiever toetsen. Hoe dat dan in een concreet geval uitwerkt, dat verschilt heel erg per zaak. Maar er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen waarom dit dan een nieuwe lijn is. De bestuursrechter had in het verleden eigenlijk maar twee standen. Namelijk, ga ik vol toetsen of ga ik terughoudend toetsen? Die volle toetsing aan de evenredigheid, die vond alleen maar plaats bij bestraffende sancties, dus bij bestuurlijke boetes. Dat vraagt het EVRM, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, vraagt dat dan van de bestuursrechter. Bestraffende sancties moet je vol toetsen. Andere maatregelen kan je terughoudend toetsen. Dat is de eerste verandering die plaatsvindt. En de tweede verandering is dat de evenredigheidstoets meer gestructureerd gaat worden en dat de afdeling daarbij aansluiting zoekt bij het Europese recht. We gaan daarbij een drietraptoets hanteren en daarbij toetst de afdeling of de bestuursrechter in het vervolg aan geschiktheid, noodzakelijkheid en evenredigheid in strikte zin. Die geschiktheidstoets, daarmee toetst de afdeling van, hè, is een besluit nou eigenlijk geschikt om het doel te bereiken? En is het middel effectief? Hè, kan je daarmee nou goed dat doel bereiken? De tweede, de noodzakelijkheidstoets, is eigenlijk de vraag of misschien wel met een minder vergaande maatregel kan worden volstaan. In het voorbeeld dat we net hadden van de woningsluiting is dan de vraag, kan dan ook volstaan, kan die dan ook volstaan met een kortere sluiting? 6 maanden in plaats van 12 maanden bijvoorbeeld. En dan de derde vraag, die zoomt echt in op de evenredigheid. Want dan is de vraag, is een op zich geschikte en noodzakelijke maatregel ook in het concrete geval wel evenwichtig? En dat wil zeggen dat de bestuursrechter dan beoordeelt of de maatregel in het concrete geval niet onevenredig uitpakt.
En was het nou zo, want dat leek ik een beetje te begrijpen uit alle commentaren die ik voorbij zag komen, dat hiervoor, voor deze uitspraak, eigenlijk vaker getoetst werd aan een soort willekeurcriterium in plaats van het evenredigheidsbeginsel. Dus dat er veel terughoudender getoetst werd in die meeste zaken.
Ja, dat klopt. Dat heb je ook goed gezien. Dat was ook net wat ik zei, hè? Dat je ofwel de volle toets had of de terughoudende toets. En die terughoudende toets, dat was de toets aan het willekeursverbod. En die kennen we echt al heel lang. Uit 1948, uit een uitspraak van de Hoge Raad over de Doetinchemse woonruimteverordening. En daarin werd eigenlijk door de Hoge Raad gezegd, nee, een besluit vernietigen we pas als geen redelijk oordelend mens gegeven de betrokken belangen tot de gemaakte belangenafweging had kunnen komen. Hè, dus een bestuursrechter vernietigde alleen maar een besluit van een bestuursorgaan als een bestuursorgaan bij de afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid tot dat besluit had kunnen komen. Dat werd ook gevolgd door de afdeling nadat dit evenredigheidsbeginsel, dat was een hele lange tijd een ongeschreven rechtsregel, maar is uiteindelijk in de AWB gecodificeerd. Maar ook de afdeling die hield die terughoudende toets. En dat hebben we nog weer gezien in de Maxis Praxiszaak uit 1996. Daar is heel expliciet overwogen. Nee, die codificatie in de AWB die brengt geen verandering in onze toetsing. Wij blijven gewoon die terughoudende toets hanteren. En dat houdt dus in, hè, dat houdt ook een soort respect voor de discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan in. En de rechter leunt terug wat dat betreft. En dat was die willekeurstoets die je inderdaad heel veel voorbij ziet komen, ook in oudere rechtspraak.
In hoeverre kan ik deze nieuwe lijn en deze uitspraak loszien van wat er gebeurd is in de toeslagenaffaire?
Ik denk niet dat het de directe oorzaak is, maar ik denk wel dat het past in de hele tendens die je ziet in het bestuursrechtspraak tot meer, nou ga ik het toch het woord noemen, maar maatwerk en dat de bestuursrechter intensiever gaat kijken. De bestuursrechter heeft de hele lange tijd inderdaad achterover geleund en dus heel terughoudend getoetst en dat zag je ook in die toeslagenaffaire en met dit biedt de bestuursrechter wel tools en mogelijkheden om die toets intensiever uit te voeren. Dus ik denk niet dat het een... je kunt het niet helemaal los van elkaar zien. Je ziet dat toch wel in dat denken heeft de toeslagenaffaire best wel veel veranderd binnen zowel het bestuur als de bestuursrechter. Maar nee, het is niet een direct gevolg. Maar het hoort wel bij elkaar. Dat ben ik helemaal met je eens.
Denk je dat als deze lijn al eerder was toegepast, dat een toeslagenaffaire voorkomen had kunnen worden ten dele? Denk je dat die uitspraken echt anders waren geweest?
Voorkomen denk ik niet. Want er zijn wel er zijn meer oorzaken voor de toeslagenaffaire te noemen. Hè? Dat het ook heel lang niet op het netvlies stond van de afdeling bestuursrechtspraak bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat het ervoor had gezorgd dat rechters strenger naar besluiten hadden gekeken. Hè? En dan moeten we ook niet vergeten dat deze uitspraak nu, de Harderwijk-uitspraak die we vandaag bespreken, die ziet echt op besluiten van bestuursorganen, waarbij bestuursorganen een discretionaire bevoegdheid toekomt, die ze al dan niet invullen met beleidsregels. En die was natuurlijk heel beperkt aanwezig in de toeslagenaffaire. Dus of die echt voorkomen had kunnen worden, dat durf ik zo niet te zeggen. Want eigenlijk strikt genomen zegt deze uitspraak nog niks over die wijze van toetsing.
Je gaf net ook aan dat het een glijdende schaal wordt, hè, die toetsing. Dat we niet meer stand A en stand B hebben, of de beperkte stand en de volle toetsingsstand. Wat zijn dan factoren die mee gaan spelen in hoe zwaar zo'n bestuursorgaan gaat toetsen?
Het zijn heel veel relevante factoren, dat noemt de afdeling ook. En dat is eigenlijk ook de reden, de staatsraden, advocaat-generaal Wattel en Widdershoofd, waar ik het eerder over gehad heb, die wilden ook eigenlijk die glijdende schaal indelen in drie verschillende stapjes, namelijk een restraint beoordeling, een intensive beoordeling en een intermediate beoordeling. Maar daarvan zegt de afdeling nee. Er zijn zoveel factoren waarmee we rekening moeten kunnen houden. Die zijn helemaal niet te vatten in die drie standaard situaties. Maar factoren die dan van belang zijn om te bepalen waar je ongeveer op die glijdende schaal zit. Dus bijvoorbeeld de mate van beleidsruimte die de overheid heeft om een besluit te nemen. Of het doel wat een besluit dient. En wat is nou het gewicht van dat doel? De mate waarin belangen van burgers of bedrijven worden geraakt. Bijvoorbeeld als inbreuk wordt gemaakt op mensenrechten of grondrechten, dan zal de bestuursrechter veel intensiever toetsen dan wanneer die niet in het geding zijn. Het is dus echt een beetje een weegschaal. Dus zo kan eigenlijk een weinig ingrijpende maatregel, maar wel met een heel zwaarwegend doel, toch intensief getoetst worden.
Hey, en wat voor, als het risico bestaat van zwaardere toetsing voor bestuursorganen, wat voor gevolgen zal dat dan hebben voor de wijze waarop die bestuursorganen besluiten nemen? Denk je dat die toch anders met besluiten om zullen gaan? Of denk je niet dat daar een wijziging zal optreden?
Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Want de evenredigheid en de evenredigheidsbeginsel, zoals dat is vervat in de AWB, dat richt zich echt tot bestuursorganen. Hè, dus zij moeten daaraan gevolg geven. Maar op het moment dat de afdeling dat steeds alleen maar, of de bestuursrechter, niet alleen de afdeling natuurlijk, dat steeds maar terughoudend toetst, dan kan een bestuursorgaan best wel lang ongestraft wegkomen met niet evenredige besluiten. Hè, omdat het alleen maar onderuit gaat als bestuursorgaan niet in redelijkheid tot dat besluit had kunnen komen. Maar dat is nu wel echt afgelopen. Dus dat betekent dat de bestuursorgaan heel goed onderzoek moet doen. Hè, van welke belangen spelen hier nou eigenlijk een rol? Welk doel dient deze maatregel? En wat voor impact heeft het op de burger waaraan wij dit opletten? Dus ik denk wel dat daar een hoop werk voor bestuursorganen ligt. Het vergt veel motivering, veel onderzoek. Dus in die zin verandert er eigenlijk niks, want de wet blijft hetzelfde. Maar doordat de bestuursrechter daar intensiever op toetst, kan een bestuursorgaan met minder wegkomen, zogezegd, ja.
Blijft er dan wel voldoende ruimte over voor bestuurlijke en politieke afwegingen, denk je? Of denk je dat die rechter daar toch te veel in zou kunnen treden?
Ik denk het eigenlijk wel, want dat is ook waarom de afdeling die glijdende schaal heeft geïntroduceerd. Hè? Met een helemaal afscheid van het willekeurscriterium is ook niet genomen. Hè? De afdeling zegt heel expliciet in haar uitspraak, we zetten het niet langer voorop. Dus hij is niet helemaal weg. En ik denk juist bij besluit waar veel politiek-bestuurlijke afweging is gemaakt, dat hij dus misschien toch weer een beetje terugsluit. En dat je dus op de glijdende schaal in een meer terughoudende toets beland. Dus ik denk dat die ruimte daar wel nog steeds is, ja.
Ik weet dat er bij veel juristen wel eens frustratie was, hè? Dat er zo terughoudend getoetst werd. Hè? Dat er eigenlijk heel veel aan formaliteiten getoetst werd. Dat er een hele lichte toetsing nog een hele hoge grens met het willekeur. En dat ze eigenlijk heel weinig middelen hadden om echt de inhoud van het besluit aan te tasten. Deelde jij die mening ook en ben je daarom juist blij met deze uitspraak? Of vond je dat toetsingskader tot voor kort ook te beperkt?
Ja, nou, zeker. En het liep ook gewoon niet in de pas. Want een bestuurlijke boete van €50, om dat als voorbeeld te nemen, die werd intensief getoetst. Want een bestraffende sanctie. Maar het dwangsombesluiten, die ook steeds worden steeds verwenter ingezet door toezichthouders, die soms wel kunnen oplopen tot in de miljoenen, die werden dan terughoudend getoetst, omdat dat herstelsancties zijn. Dus dat liep helemaal niet synchroon. Dus wat dat betreft is dit echt wel een verbetering en ook past dat ook veel beter bij het huidige denken over het evenredigheidsbeginsel, ja. Nee, ik ben er heel blij mee, zeker.
En daarmee ook veel minder ruimte voor bestuursorganen om ongecorrigeerd onevenredige besluiten te nemen en daarmee weg te komen, denk ik.
Nee, precies. We moeten echt kijken naar hoe dat zit in concrete gevallen en een concrete afweging maken. Ze kunnen zich niet verschuilen achter beleid. Nee.
Hey, gaat die nieuwe evenredigheidstoets, hè? Betekent dat nou ook dat die bestuursrechter gewoon vol op de stoel van het bestuur gaat zitten bij allerlei besluiten? Of gaat het toch om een soort extra ritueel rondje om de motiveringskerk blijken te zijn?
Dat is een grote frustratie volgens mij ook altijd bij niet-bestuursrechtjuristen. Het gepingpong. Nou, ik denk dat we dat wel kunnen laten zien in de Harderwijk-uitspraak zelf. Want daar ging het dus om een woningsluiting op grond van de opiumwet. De rechtbank heeft die sluiting, of de beslissing op bezwaar waarin die sluiting in stand werd gelaten, vernietigd. Omdat de rechtbank zei, volgens mij, burgemeester moet dat anders kunnen. En had de burgemeester niet voldoende rekenschap gegeven van de bijzondere omstandigheden die in die zaak speelden. Want wat was er nou in de hand in die zaak? Het ging om een weduwnaar met nog 6 thuiswonende kinderen, waarvan de oudste zoons waren betrokken bij drugshandel. Die waren uiteindelijk opgepakt en zijn ook in detentie gezet. Maar toch heeft de burgemeester besloten om de woning voor 6 maanden te sluiten. En de rechtbank herroept dan die sluiting. vanwege die bijzondere omstandigheden en zegt dan, nee, burgemeester, er was in dit geval helemaal geen noodzaak tot sluiting, want die broers die met de drugshandel bezig waren, die zaten al vast. De weduwnaar was helemaal niks te verwijten, omdat de thuiswonende kinderen en de weduwnaar helemaal niks te maken hadden met de drugsactiviteiten. En bovendien, en dat is een belangrijke, bestond het reële risico dat de verhuurder de huurovereenkomst met de weduwnaar zou ontbinden of op een zwarte lijst zou zetten. Dus dat zouden ook blijvende consequenties zijn. En dan de afdeling die in deze zaak, dus de Harderwijk-uitspraak, echt omgaat voor wat betreft de toetsing aan de evenredigheidsbeginsel, oordeelt in deze zaak dan toch anders dan de rechtbank. Want de afdeling zegt dan, die eerste twee redenen, hè, de verbindende noodzaak en de beperkte verwijtbaarheid, die schuift de afdeling aan de kant. Maar die zegt dan, nee, maar de burgemeester heeft niet voldoende onderzoek gedaan of dat reële risico nou bestond van de ontbinding van die huurovereenkomst. Dus hè, of dat gevaar daadwerkelijk bestond dat die mensen blijvend uit huis zouden worden gezet, omdat de huurovereenkomst zou worden ontbonden. En de afdeling zegt dan, nou, burgemeester, dat moet je beter onderzoeken en dan moet je opnieuw beoordelen of de gevolgen voor het gezin niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel van de woningsluiting. En daarbij, omdat de woning tot nog toe niet gesloten is geweest, moet de burgemeester ook betrekken of de noodzaak om de woning te sluiten nog steeds aanwezig is. Dus dit laat wel zien dat de afdeling of de bestuursrechter niet zonder meer op de stoel van het bestuursorgaan gaat zitten, maar dat het inderdaad soms nog een extra rondje rond de kerk is, waarbij het bestuursorgaan zich beter rekenschap moet geven van de omstandigheden en of dat in dit concrete geval leidt tot een evenredig besluit.
Zie je al lagere rechters deze lijn volgen of is daar toch net te snel voor nog?
Nee, je ziet het al wel en je zag het stiekem al wel een beetje meer gebeuren. Hè? Ik zei net al een beetje, het evenredigheidsdenken speelde al langer. Maar zeker deze uitspraak sijpelt al gauw door, ook in de lagere rechtspraak, absoluut. En het ziet niet alleen maar op voor het geval dat we die indruk nu wekken, hè? Alleen maar op bestuurlijke maatregelen, maar het geldt echt voor besluiten over de hele breedte van het bestuursrecht. Volgens mij staat in de uitspraak van bestuurlijke maatregel tot bestemmingsplan. Dus het is echt heel breed.
Misschien is dat een mooie vraag dan ook om je af te sluiten. Wat voor soort zaken verwacht je dan dat deze uitspraak veel gevolgen zal hebben? Je hebt, toen we het over de toeslagenaffaire had, kreeg wel heel veel te horen over de volgende toeslagenaffaire zit er al aan te komen met de asielzoekers bijvoorbeeld. Hè? Waar verwacht jij dat deze uitspraak nou de meeste impact zal hebben?
Vind ik lastig te zeggen. Ik denk eigenlijk over de hele linie van het bestuursrecht. En dat er deze opiumwetzaken, die waren echt al langer een doorn in het oog. Of bij bestuurlijke maatregelen die grote impact hebben voor burgers, daar zal dit echt, of niet alleen maar maatregelen, toezeggingen, van alles die grote gevolgen hebben, waar veel, die veel impact hebben, daar zal deze uitspraak consequenties voor hebben, denk ik. Maar waar die nou het meeste impact gaat hebben, dat durf ik je niet zeggen.
Nou, ik ben in ieder geval wel zelf ontzettend benieuwd of het gaat leiden tot meer rechtspraak met aandacht voor de menselijke maat. Maar dus dat zullen we moeten afwachten. Maar voor nu ontzettend bedankt voor je bijdrage en je duiding van deze uitspraak, Lisa.
Ja, graag gedaan. Ik ben ook benieuwd, want het is allemaal heel mooi opgeschreven en heel duidelijk, maar we zullen het toch moeten zien in de concrete zaken.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook dank wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcast-afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!